Een goedemorgen.
Zijn er vragen?
Ja. Hoe is het met Annemarie?
Goed. Nog even buiten de tijdshow. Maar ja, dat gaat goed. Nog andere vragen? Oké. Ik dacht van voor ons onderricht naar een oude, zeer eerbiedwaardige tekst te gaan uit de 8e eeuw in China ontstaan, namelijk de Sandokai. Een heel beroemde tekst die nog altijd gereciteerd wordt in vele kloosters, vooral in de Soto-kloosters, in Japan, in China, ook in het Westen, in Amerika. Sandokai. Eerst iets over het ontstaan van de tekst. Hij zou geschreven zijn door Sekida. Zijn Chinese naam is, ja, is wat ingewikkelder. Ik ga hem hier niet uitspreken. een heel belangrijke meester. We weten historisch heel weinig van hem. Hij zou op 16-jarige leeftijd monnik gewijd zijn door Huineng, door Eno, dus de zesde patriarch. En we weten waarschijnlijk vanaf de zesde patriarch ontstaan allerlei scholen en diverse. Ontstaat de Rinzai en de Soto. En hij is dus gewijd door de zesde patriarch en heeft heel veel invloed gehad. Dat is wel zeker. Ik ben ook in China in zijn klooster geweest. Hij woonde iets ten zuiden van een meer in Huineng-provincie en Baso, de andere grote meester, woonde ten noorden. En ze hadden de gewoonte van de leerlingen naar elkaar toe te sturen om te testen. Hebben ze het echt begrepen? Baso, Matsu in het Chinees. En hij zende dus, en hij werd de Stonehead genoemd. Het stenen hoofd, omdat hij zo ontoegankelijk was. En hij had ook de gewoonte om hoog op de berg op rotsen te gaan mediteren. Heel lang te zitten. En hij was zo ontoegankelijk, maar zo duidelijk en helder, dat hij, dat Basso zei, pas op dat je niet uitglijdt op de stenen rots, want die zijn glibberig. Je kunt er bij wijze van spreken geen grip op krijgen. Duidelijk, als een rots zat hij daar en Sandokai. En men zegt wel dat de Sandokai zijn spiritueel testament is. Het is nog in de bloeitijd, het begin van de bloeitijd, van de Tang-periode, de bloeitijd van de Zen. Men zou het ook kunnen zien als een toenadering van het boeddhistische erfgoed naar de taoïstische begrippen van de Chinezen. In die zin kan men deze tekst ook als een soort, ik ga een handreiking dat ook de Taoïsten dit kunnen volgen, dit zeer merkwaardige boeddhistische erfgoed. Iets over de titel, Sandokai. En dat betekent verscheidenheid, san. Nacht en dag, man en vrouw, ouders, kinderen, rivieren, bergen, alle onderscheid, san. En do is de eenheid, de eenheid, de versmelt. San, do, kai. En de eenheid en het stille, oneindige ene doordringen elkaar. Kai, sandokai. Ik heb de tekst regelmatig gereciteerd in het Chinees, zonder hem te begrijpen uiteraard. Het Chino-Japanees. Prachtig, hè? Ik heb hem hier ook bij als u wilt, maar dat brengt ons niet verder. Sandokai. We zijn natuurlijk, dat is altijd het moeilijke. Ik moet altijd afgaan op vertalingen. Ik heb hier 3 vertalingen bij en die zijn natuurlijk verschillend, want dat zijn allemaal pictogrammen, hè? Tekeningetjes. Maar ze wijzen toch allemaal in dezelfde richting. En als u het niet begrijpt, uitstekend, het is een oude Chinese tekst, dus de cultuurafstand is groot, maar ook Ik vind het een zeer hoge leer. Eigenlijk is het een leer voor de gevorderde, bij wijze van spreken. Ja. Hij begint zo. Het wezen van India's grote wijze is vertrouwelijk van mens tot mens overgedragen, van west naar oost. Dat is natuurlijk al heel belangrijk. De essentie van het boeddhisme wordt in de intimiteit overgedragen. Niet door een rite, niet door een inwijding, niet door leerstellingen die je moet geloven. Het is iets direct van hart tot hart, van geest tot geest. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk de beroemde bloemenpreek van de Boeddha. Hij die een bloem toont aan zijn sangha, aan de duizenden monniken. En niemand begrijpt het. Niemand ziet het. Behalve maar Kasyapa die glimlachte. Belangrijk is natuurlijk, wordt er iets overgedragen? Wij hebben de neiging om het boeddhisme te zien als een van de grote wereldgodsdiensten. Men heeft het hindoeïsme, men heeft het islam, men heeft het christendom, het jodendom en dan het boeddhisme. Boeddha was geen boeddhist. Hè. Erg belangrijk. Boeddha heeft gerealiseerd wat eigenlijk altijd voorhandig is voor alle mensen. Dat oneindig stille grond van ons bewustzijn, de grond van alle dingen, de eenheid van alle schepselen, de eenheid, hij heeft dat heel diep gerealiseerd. En voor hem zijn er zeker mensen die dat gerealiseerd hebben. Hè? De traditie van het boeddhisme zegt dat er 24 boeddha's aan de boeddha vooraf zijn gegaan. Hè? Aan de historische boeddha, Gautama. Het is wel belangrijk. Het is niet een nieuwe religie, het is wakker worden voor een realiteit. En natuurlijk, dat is altijd gebeurd, hebben de mensen daar een religie van gemaakt met tempels en rituelen en leerstellingen en morele codex, hè, allerlei dingen. En dat gebeurt altijd. Hè. Dat hebben ze met Jezus gedaan, ze met Boeddha gemaakt dan een over de Boeddha, die een soort bemiddelaar wordt. Hè. Denk aan het zuiverlandboeddhisme. Je hebt altijd die neiging om... Maar in wezen heeft natuurlijk de Boeddha, die geen profeet was, geen god, geen... Later hebben ze er een incarnatie van gemaakt, van het goddelijke. Hè? Een incarnatie van Vishnu in het hindoeïsme. Hebben ze Boeddha in het hindoeïsme geïntegreerd. Leuk is dat. Hè? Er zit natuurlijk een diepe... Natuurlijk is Boeddha een manifestatie van dat geheim. Maar dat ben jij ook. Geen verschil. Dat is natuurlijk erg belangrijk, anders worden we op een verkeerd been gezet. Hè? Boeddha heeft iets gerealiseerd, is wakker geworden voor een realiteit. En als Kasyapa de bloem ziet en die glimlacht, dan wordt er niets overgedragen. Alleen de verlichten erkennen elkaar en groeten elkaar. Hé, die heeft dat ook, die ziet ook. Maar die potentie om te zien, om gewaar te zijn, die is in ieder van ons. En dat herkent je. Oh ja. Hij gaat ook zoiets was, zag de Lassalle. Hè? Die had ook zoiets. Hij heeft ook zoiets. Ja, dat is belangrijk. Het wordt dus in de intimiteit, niet door leerstellingen, niet door sutras, die zijn allemaal veel later, die zijn honderden jaar na de Boeddha, die leerredes. Hè? En die werden dan kanon. Hè? Maar dat is allemaal veel later. En de Zen pretendeert terug te gaan op die oorspronkelijke traditie in die intimiteit van het wakker worden van jouw geest. Zo gebeurt dat van mens tot mens. En het licht komt uit het westen. Zoals dat zo mooi zegt hier. Hè? Het wezen van de Indiaanse grote wijze, van Boeddha dus, is vertrouwelijk van mens tot mens overgedragen, van west naar oost. Leuk, en dat het licht komt uit het westen, waar de zon ondergaat. Daar gaat de zon op. Spiritueel gezien. Hè? Wij gaan allemaal naar het oosten. In China komt het wijsheid uit het westen. Maar, en dat weten wij waarschijnlijk ook wel, hè, ten tijde van keizer Asoka, die een boeddhistisch rijk in India was, hè, stichten in Sri Lanka, hè, zijn er ook verschillende monniken, missionarissen naar het westen gegaan. Hè. En waarschijnlijk hebben die ook de Griekse en zelfs de Egyptische cultuur wat beïnvloed. Hè. Dat is wel duidelijk. Nou ja. Mensen zijn scherp of traag van begrip. Maar de weg kent geen onderscheid tussen meesters uit het noorden en uit het zuiden. Dat is een beetje een merkwaardige zin. Hè? Mensen zijn een beetje sloom of direct of helder, scherp. Maar het is eigenlijk geen onderscheid. Het is niet omdat jij intellectueel zo begaafd bent dat jij eerder tot verlichting zult komen. Ook een man met een... Hè? Er is een soort wijsheid die een intuïtief karakter heeft, die niet afhankelijk is van het aantal doctoraatstitels dat je hebt. Hè? Dat is er los van. We zijn scherp of traag, maar ook een trage kan ontwaken. Maar de weg kent geen onderscheid tussen meesters uit het noorden en het zuiden. Nou ja, dat vraagt natuurlijk enige toelichting. Hij is leerling van Huineng, van Eno, hè, de zesde patriarch. En toen begon het onderscheid tussen de noordelijke school en de zuidelijke school. Huineng zelf, de zesde patriarch, kwam uit het zuiden. Hè, en die ging dus naar het noorden, naar een beroemde meester, naar de vijfde patriarch. En die vijfde patriarch zei, dat is een barbaar uit het zuiden. En dan zei hij, ja, maar de Boeddha natuur heeft geen noord of zuid. En dat is zijn, hè, dus de vijfde patriarch herkende de rijpheid van die barbaar, hè, van die zuidelijke barbaar, die donker gekleurde. Hè. Zuidelijke barbaar. De geschiedenis herhaalt zich altijd, dat is leuk. Hè. En hij heeft hem dus, hè, die man had een heel duidelijk inzicht, en hij stuurde hem naar de rijsmolen, hè, om de rijst te pellen. Hij moest niet met de gekwalificeerde monniken oefenen in de Sendo en de Hondo. Nee, ga maar bij de lekenbroeders, bij de leken werken. Maar de meester wist natuurlijk. Hè, en uiteindelijk, als hij zijn dharma zegt, wie is hier nu echt? Wie heeft hetzelfde diepte van inzicht, geeft hij dat aan die leek die daar werkt in de rijstmolen. En alle monniken zijn furieus. En gaan hem, je kent die geschiedenis, een van de beroemdste geschiedenis uit, zijn gaan hem achtervolgen, omdat hij met dat kostbare gewaad en de bedelnap en de staf is hij weggegaan. En ach, dat kan toch niet. Hè? Nee. Wat is nu het verschil tussen die noordelijke school en die zuidelijke school van Huineng? Huineng is de school, wat men zegt, van de plotselinge verlichting. En daar heb je heel veel voor te zeggen. Je ziet het of je ziet het niet. Plots, de bliksemschiet. En nou ja, sommigen kennen dat van u, dus er is een plots inzicht in het. En dat kan zeer krachtig zijn, wel, hè, als een bliksemschiet in eerst wordt. Hè, de bodem valt uit de emmer en al de inhoud van mijn bewustzijn, al mijn vooroordelen en al mijn kennis, en die valt er allemaal uit. En oneindige ruimte, stil, leeg. Wauw. En dat kan ook heel langzaam en stil gaan. Hè? Bij oudere mensen heb je dat stil. Toen wist ik en toen ineens wist ik, maar dat is heel geweldloos. Dan dank dat van uw rijpheid. Dus niet elke verlichtingservaring vertrekt op elkaar. Maar de noordelijke school zijn niks plotselinge verlichting. Verlichting is iets geleidelijks. Stap bij stap bij stap gaat je de meditatieve weg. Gaat je de weg van de contemplatie. En stap voor stap verdiept zich het inzicht. Een beetje, de metafoor is natuurlijk de dageraad. Eerst zie je niks en dan zie je contouren. En dan ga je kleuren zien en dan... Hè. Wie heeft er nu gelijk? De plotselinge verlichting of de geleidelijke verlichting? Ze hebben natuurlijk alle twee een punt. Alle twee een punt. Maar goed, dat... En hij zegt, maar de weg kent geen onderscheid tussen meesters uit het noorden en het zuiden. Het gebeurt in het noorden, dat mensen tot niet gekomen, het gebeurt in het zuiden. Ach, altijd die discussies, hè, van wat is nu de ware leer? Zijn het de Soto-monniken, zijn het de Rinzai-monniken? Zijn het de Theravada-monniken, zijn het de Mahayana, zijn het de Vajrayana? Hè? Of is het, hè, het ware geloof toch wel dat Calvinistische geloof natuurlijk? Ik denk het eigenlijk wel. Of is het de katholieke kerk, of is het orthodoxe die trouw zijn gebleven? Nou ja, we kennen het allemaal. Hè. Zijn het de Shiiten of de Soenieten? Hè? Om een heel scherpe tegenstelling. Wie heeft de profeet echt begrepen? Hè? Zijn het de Wahhabieten? Zijn het, nou ja, een soort tragiek is dat. Hè? Natuurlijk, want dat is bepaald door de plaats waar jij geboren bent, door de historische omstandigheden, door de cultuur waarin, maar overal zijn mensen die ontwaken. En dat toe-eigenen van wij alleen bezitten de ware weg. Het is een soort tragiek van de religies en de mensheid. Hè? Dat het, nou ja, dat weten we allemaal. Hè? Maar de weg kent geen onderscheid tussen meesters uit het noorden en het zuiden. De bron van de geest kan gekend worden in het licht van gewaarzijn. De bron van de geest kan gekend worden in het licht van gewaarzijn. Dat is natuurlijk een heel belangrijke tekst. Hè? Hij heeft hem wel, ik zeg het, deze vertaler heeft het echt naar het, naar de moderne mindfulness vertaald, maar dat mag. Ik denk dat dat terecht is. De bron van de geest. Die grondluminiositeit waar al onze mentale activiteiten uitkomen, al onze gedachten, emoties, al onze verbeelding. Die grond, die kan gekend worden in het gewaar zijn. Echt mooi, vind ik dat. Ja. En verspreidt zich onherkenbaar in alle verschijningsvormen. Deze vertaling ben ik niet zo gelukkig mee, maar goed, hè. Ik kan me toch bij deze vertaling. En verspreidt zich onherkenbaar. Hij verspreidt zich natuurlijk helemaal niet. Hij manifesteert zich in alle verschijningsvormen. Maar er is geen, hè, alsof die zich zou verspreiden. Dan heeft hij, weet ik, dat is wel leuk, hè, dan gebruiken ze een metafoor, de bron, een mooie metafoor. Maar dat is een beeld. De bron is helemaal geen bron. De bron is oneindige ruimte. En dan gaan ze op die metafoor, die bron verspreidt zich gelijk een rivier uit een bron, maar dan zit dan later weer op de fout, want die metafoor is uitstekend. De bron vind ik een prachtige metafoor. Maar, hè, snap je, dat is altijd valkuilen van vertalers. Begrijpelijk hoor. De bron van de geest kan gekend worden in het licht van het gewaarzijn en verspreidt zich onherkenbaar in alle verschijningsvormen. Het manifesteert zich in alle verschijningsvormen. Jeetje. Overal zie ik dat ene. In elk gelaat, in elke droefenis, in elke vreugde, in elke pijn, in elke plant, in elk insect, in elke dauwdruppel. Gij zijt mij overal nabij. Wauw. Dat is natuurlijk belangrijk, hè? Dat gewaarzijn, hè, dat ons leidt naar de verbindende factor. Want dat is de tragiek. Hè. Vasthouden aan wat voorbij gaat, is dwaling. De dingen alleen, hè, als je de dingen alleen maar ziet buiten die verbindende context, bij wijze van spreken, dan wordt het leven zo absurd. Hè. Geworvenheid, zei Heidegger, dan is alles zo neergekwakt, zonder samenhang. Alles is zo niets, weet je wel. En het is allemaal vergankelijk, het is allemaal, alles gaat kapot. En dan is de reactie, hè, zoals Sartre dat zei, la nausée, de walging. Hè. Het is allemaal zo zinloos. Ik moet er zelf zin aan geven. Gadverdamme. Of, hè, in het licht van het gewaarzijn, kunt je die grond erkennen, die bron. En dat is waar die tekst over gaat. Hè? Alle dingen hebben twee kanten. Maar het is één ding. Ze hebben een gemanifesteerde kant, een kant die zich toont. De yang-kant. En ze hebben een yin-kant. Duister, onbegrijpelijk mysterie. Het gemanifesteerde, het ongemanifesteerde. Maar het is één hand. En dat is altijd zo. Hè? Je kunt geen... Er zijn altijd twee uiteinden. Anders heb je geen stok. Dat is wel belangrijk, hoor. En dat is wat hij natuurlijk tegen die mensen van China wil zeggen. Hè? Die natuurlijk vertrouwd waren met Tao. Dao is yin en yang. Hè? Is dat... En die doordringen elkaar. En die moeten in evenwicht zijn. Niet te veel yang, alleen maar het harde, het gemanifesteerde, als je, hè, wat dat vergaat ook. Maar ook als je alleen in de yin blijft, in de duistere oneindigheid, dat is het ook niet. Het is yin en yang, die twee. Hè. En in het midden van yin is yang, en in het midden van yang is yin, weet je wel, dat kleine cirkeltje. Yin Yarabayan, zegt men in China, als het heel yang is, wordt het yin. En als het heel yin is, wordt het yang. Mooi. Vasthouden aan wat voorbij gaat, is dwaling. Maar in de leegte van de dingen opgaan, is nog geen verlichting. Het is wel goed dat je die kant leert kennen in je meditatie. Hè? Die duistere, vormloze kant van oneindige leegte. Maar daarin blijven hangen. Dan zit je daar in uw zalige uppie. Het is de doordringen van wat later zal gezegd worden in de Hartsutra, vorm en leegte. Leegte is vorm, vorm is leegte. Alle waarneembare dingen zijn wederzijds afhankelijk en onderling verweven. Dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk en heel mooi. Dat is de andere kant. Je hebt dus die oneindige stille ruimte, leegte. Maar de dingen zelf, die zijn ook onderling afhankelijk. Dit is dit omwille van al het andere. En als je dus, dat kent dan natuurlijk, dit blad papier, dat is de boom die van zijn leven gegroeid is. Dat is het... Het oerwoud, weet ik wat, hè? Dat is de trein die het naar daar, de vrachtwagen, dat is de zon, de maan, de regen, die dat allemaal hebben tot stand gebracht. Alles is altijd in alles, en dat is echt zo. Eén ding is alles, alles is één. Dus dat is zo. Het groot onderricht van meester Guttai. Is er leven na de dood? Hebben wij een onsterfelijke ziel? Dat zijn goede antwoorden. Want dat alles is in alles. De hele kosmos manifesteert zich in elk ding. En elk ding is het ook. In stenen als steen, in dieren als dier, in mensen als mens. In intelligentie als intelligentie. In botheid als botheid. Ja. Alle waarneembare dingen zijn wederzijds afhankelijk en onderling verweven. Pratitya Samuppada noemt men dat in het Sanskriet. Dat beroemde doordringen, wederzijdse doordringen van alle dingen. En dat is altijd belangrijk. Ik ben dit omwille van al het andere. Hè. Zo prachtig, hè? Dus ja. Wat er allemaal nodig is om om iets uit de afgelopen boekenweek aan te halen. Wat er allemaal nodig is voor deze aarde mogelijk te maken, dat is ongelooflijk. 16 miljard jaar zijn er processen geweest van, weet je wel, van oeh. En uiteindelijk... om deze aarde, dit prachtig juweel, mogelijk te maken. Er zijn zoveel voorwaarden. Waarom worden wij niet gedood door de alfa en de gamma-stralen van de zon? Want die zijn er. En die zijn dodelijk. Maar omdat er een maan is die een magnetisch veld, hè, als een soort dynamo rond de aarde, worden wij beschermd. Dat is nu maar één van. Maar er zijn zoveel voorwaarden om dit kostbaar juweel mogelijk te maken. Dit kostbaar juweel. En wij gaan het voor de menselijke soort ook verprutsen natuurlijk. De aarde trekt zich dat niet aan. Want dat is een prachtig juweel. En dat ook een prachtig juweel, als het voor onze soort niet meer leefbaar is, blijft het een prachtig juweel. Hoor. Dus wij zijn verantwoordelijk voor onze biotoop. Maar dat weet u allemaal. Hè. Alle waarneembare dingen zijn wederzijds afhankelijk en onderling verwegen. En staan toch in unieke eigenheid op zichzelf. Dat is de andere kant. Het is niet zo, hè. Er is dus een grote lichtengrond en dan verzwelgen de dingen. Hè? En dan, hè, dat zou het dan zijn. Nee, de dingen zelf hebben een zelfstandige eigenheid die uniek is. En die geëerd mag worden. Zo belangrijk. Er is niets dat losstaat van het geheel, maar het is ook een unieke manifestatie. Dat hoort er allemaal bij. Ze staan echt op zichzelf en zijn de hele kosmos. Een van mijn zenmeesters zei, als je dat begrepen hebt, heb je zen begrepen. Dit. Of wat dan ook, dat de hele kosmos is. Dat alles erin zit. Dat alles is. Dus iedereen heeft zijn eigen uniciteit. En die is echt uniek. Dat is niet van, hè, dus het licht verzwelgt alle dingen. Hè. De wolf eet het schaap op. Dan is er geen schaap meer. Nee, zo is het niet. Hè. Dus alles verzwelgt terug in de... Dus de uniciteit van alle dingen, die hebben een eigen waarde. Want het is juist de gelijkheid van oneindigheid en dingen. Geen makkelijke tekst. Hè? Alle waarneembare dingen zijn wederzijds afhankelijk en onderling verweven. En staan toch in unieke eigenheid op zichzelf. In samenkomen transformeren ze. Anderen behouden ze ieder hun eigen plek. Prachtig, hè? In het samenkomen transformeren ze. Ja, ga maar na, hè. Dat is natuurlijk zo. Die voortdurende interactie van in beïnvloeding, in het samenkomen transformeren ze, anders dan ze iedere plek. Zodra er vorm verschijnt, heb je variatie in beeld en materiaal. En is er geluid, dan is het fijn of onplezierig. Duisternis is een woord voor waar de verschillen er niet toe doen. In het licht van gewaarzijn kan helder worden onderscheiden. Ja, oeh, dat is moeilijk. Maar daar gaat het om. In een rijpe verlichting kan het in het licht van gewaarzijn kan worden onderscheiden en blijft je niet in die leegte hangen. Maar je moet ze wel alle twee blijven... Ik zeg, het zijn twee facetten van één werkelijkheid. Oneindige stille presentie en manifestatie is één. En het woord is vlees geworden. Wauw. Dat eigenlijk, dat heel diepe van het manifesteert zich, dat weer wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Dat in jouw gelaat het oneindige me aankijkt. Wauw. Jeetje. Dat gelaat dat ik nooit kan reduceren, want dat is uniek. Dat nooit maar een mens is. Nee, het is uniek. De wederzijdse doordringing van het oneindig stille, grenzeloze en het gemanifesteerde. En ze zijn niet twee.